Je bent in een sesshin en je loopt tijdens langzame kinhin achter iemand die zo verschrikkelijk langzaam loopt. Daar zit je ontzettend over op te winden, iedere keer weer. En het wordt hoe langer hoe erger. Het duurt dagenlang. Waarom loopt die persoon nou niet een klein beetje vlug? Zo, dit voorbeeld heb ik niet zelf bedacht, maar is mij vrijwel letterlijk zo door iemand verteld. Ik zou nooit op het idee komen. Het is mij in de vorm van een verhaal verteld en de meeste dingen die zo gebeuren, die zijn in de vorm van een verhaal. Wat moet je met zulke verhalen? Gewoon klakkeloos vertellen tegen iedereen, precies weer zo. Maar hoe moet je dan naar zo'n verhaal kijken? Daar heeft de Boeddha een aantal regels voor gegeven. En het eerste dat hij zei, dat was: bekijk de situatie zoals die zich aan je zintuigen voordoet. Dat is buitengewoon moeilijk. Bijvoorbeeld, ik was in een sesshin. Dat je in een sesshin bent, kun je dat met je zintuigen waarnemen? Kun je het zien? Of voelen met je lichaam? Of wat dan ook. Komt dat via je zintuigen binnen?
Ja.
Hoe dan?
Je ziet het.
Je ziet toch niet ergens een bord hangen, dit is een sesshin?
Nee, dat hangt niet.
Wat is het? Is het zien of is het weten?
Combinatie.
Zonder weten is het niet. Komt uit je geheugen. Maar wat zich aandient aan je zintuigen, daar moet je niet de geheugens bij stoppen. Je moet kijken gewoon wat er is. Alleen maar dat. Net zo min als je hier kunt zien dat dit een zendo is, of dat hier vaak tai chi wordt gegeven, kun je allemaal niet zien. Het is helemaal niet. Je weet het. We hebben het hier. De Boeddha zei: kijk naar dat wat je ervaart. En als je dat ingewikkeld vindt, dan moet je kijken naar dat zoals het zich aan je zintuigen voordoet. Je loopt daar, loopt niemand voor je, loopt langzaam. Wat dient zich aan je zintuigen voor? Je loopt achter iemand. Dat is alles.
Langzaam is toch ook, ik neem de trekken weer relatief, wat is langzaam?
Is dat weten in de zin van uit een... Nee, precies. Dus dat moet je er nu nog niet aan toevoegen. Natuurlijk komt het een rol te spelen, want het moet winnen. Maar zo, wat zich aan je zintuigen voordoet is, je loopt achter iemand. Dat is alles. Dat is alles waar je druk over maakt ook. Die eerste stap is zo ontnuchterend. Want het neemt alles weg waar je druk over maakt. Maar we moeten wel door, maar we moeten wel begrijpen waarom je er druk over maakt. Maar in feite, het eerste is, je loopt achter iemand. Het tweede dat de Boeddha aanraadt, die zei: onderzoek, is dit aangenaam, onaangenaam of neutraal? Ja, je bent je bezig druk te maken, maar je moet wel een beetje cool blijven natuurlijk. Is het feit dat ik achter iemand loop het onaangename? Ook niet buitengewoon aangenaam is. Dit is typisch neutraal. Dat is misschien niet altijd voor iedereen zo. Maar laat me zeggen, dit is neutraal. Oké, zoals dan je zintuig voordoet, is het aangenaam of onaangenaam. Het derde, dat is het ingewikkelde, dat zijn de mentale reacties. Zet je schrap. Er zijn de drie. Wat denk ik ervan? Wat wil ik ermee? En welke emoties roept het op? Denken, willen en emoties. Dat zijn de mentale reacties. Schematisch natuurlijk, waarom ook niet. Wat denk ik ervan? Wat loopt die persoon toch langzaam? Dat is wat ik ervan denk. Wat wil ik ermee? Willen is in de zin, binnen het raam van een boeddhistische meditatie, dat betekent begeerte en weerstand. Nou, dat is een heleboel weerstand. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Natuurlijk ook verlangen, Dat gaat heel vaak samen. Verlangen dat hij sneller liep, weerstand tegen dat hij langzaam liep. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Emotie, antwoord, woede. Dat is ook duidelijk. Die persoon vertelde had zich dagenlang opgewonden. Je kunt ook kijken welke oplossing stel je voor. Nou, dat was ook duidelijk.
Duwtje geven.
Nou, in ieder geval als je het je tot je gedachten beperkt, waarom loopt die persoon niet een stapje vlugger? Die vrouw die mij dat vertelde, die zei dat echt met een schaterend gezicht. Want haar strekking van het verhaal was dat ik er zoveel dagen voor nodig had om daarachter te komen. Dat ik eigenlijk alleen maar bezig was die andere persoon iets op te leggen. Die moest veranderen. De situatie is niet naar mijn zin, die andere persoon moet veranderen. Ik kijk niet naar mijn eigen beweegreden, ik kijk naar wat die persoon verkeerd doet. En in boeddhistische meditatie is dat een keiharde regel. Begin met je eigen beweegredenen te onderzoeken. Het probleem is niet dat die persoon langzaam loopt. Want wat weerhoudt je ervan om je daar gewoon in tempo aan te passen? Nee, daar was ze niet toe bereid. Waarom niet? Je kunt niet zeggen vanwege die weerstand. Nee, ze was er niet toe bereid en daar kwam die weerstand. Nee, wat is eigenlijk... En dat is het moeilijke en dat is ook het interessante daarvan. Wat zit daar nou achter? Dat je niet bereid bent een zo voor de hand liggende oplossing, namelijk pas je eigen tempo aan, toe te passen.
Nou, dat jouw tempo niet is.
Kan het wel je tempo worden?
Ja, maar dat je de ander dus als bepalend ervaart. Als beperkend, dat is de moeilijkheid, dat je zelf sturing wil geven.
Ja, dat is het. Ik zeg het wat cruer dan jij zegt. Je hebt een idee in je hoofd hoe snel Kin Hin moet zijn. En daarvoor doet die persoon niet aan. Maar het probleem is niet eens dat ik een idee heb hoe snel Kin Hin moet zijn. Dat is ook onschuldig. Maar dat ik eraan vasthoud, terwijl de situatie het niet toestaat. Ja, dat is stom, zegt. Dat is precies wat er aan de hand is. Ik weiger die maatstaf los te laten. Nee, zo moet het zijn. Daar heeft ze zich dagenlang over opgewonden.
Ik heb een dag opgewonden op de sessie vanwege alle regels.
Ja.
Tot ik dacht, ja, ik zit hier voor mezelf en niet voor de regels.
Ja.
Dus ik zal er maar aan afslaan. Maar het kost me wel een dag.
Dat is vlugger dan die vrouw. Zijn keiharde lessen, hè? Of niet?
Nou ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar niet, het was niet de eerste keer. Ik bedoel, nee. Dat soort dingen kom je veel vaker tegen.
Ja. Ik vind wel, mijn ervaring is, dat wanneer je dat in een sessie meemaakt, omdat alles zo kaal is. Je ziet het zo duidelijk, als je het eenmaal ziet. Maar in feite, heel veel in het dagelijks leven zou je ook zo kunnen onderzoeken. Zo, ik wil dit verhaal helemaal niet vertellen, dus allemaal inleiding. Ik zal jullie een aantal keren doorzagen over de 5 skanda's. Want jullie denken dat dat theorie is, maar het is helemaal niet zo. Het gaat hier over. Wat is de eerste skanda? Wat neem je met je zintuigen waar? Los van wat je ervan denkt, los van wat je erover weet, los van de feiten die op begrippen en woorden berusten. Nee, kaal, zien, horen, voelen met je lichaam, ruiken, proeven. Verder geen rattenplan.
Je komt dat dichterbij de ander, dat denk ik waar. Jouw tempo verschilt van dat van de ander. Als je achter die persoon loopt.
Ja,
dat komt langzaam dichterbij, dat zul je ervaren.
Ja, ja dat ervaar ik. Maar je ziet, daar zit het probleem ook niet in. Het probleem zit hem in wat je ermee wilt. Daar zit altijd het probleem. Maar je kunt inderdaad zien dat je... Je kunt zelfs voelen, ook. Ik wil een stap nemen en hij neemt hem nog niet. Zie je? Als je het zo laat, dat is ook kaal. Er zit nog geen waardeoordeel. Maar ik wil een stap nemen en hij neemt hem nog niet. In de manier waarop je het zegt, zie je, daar zit de weerstand in. Hè? Daarom is denken en willen is vaak heel moeilijk te scheiden. De manier waarop je het zegt, dat zit al de wil in. Wat kijk je fronsend?
Sorry?
Wat kijk je fronsend?
Nee, nu, die eerste nu, is nog niet. Te doen. Die eerste scandal is nog te doen, maar nu de rest. Die eerste kan ik nog goed volgen. Maar...
Dat klopt, maar in een bepaalde situatie... Je echt beperken tot, wat neem ik zintuigelijk waar? Veel mensen hebben moeite mee. Dat komt ook omdat als we iets ervaren hebben en je vertelt het, dan wordt het ook ogenblikkelijk een verhaal. En dan is het dus niet meer wat je gezien hebt, maar het is een beschrijving van wat je gezien hebt. En dat verschil, dat is lastig. Die is lastiger dan je denkt. Maar oké, die is makkelijk. Nou komt de volgende, die is ook makkelijk. Is het... aangenaam, onaangenaam of neutraal. Dat is de tweede skanda. Dat gevoel heeft de Boeddha apart genoemd. Niet omdat het in tijd gescheiden is of zo. Maar omdat het zo belangrijk is. Omdat daar richt zich begeerte en afkeer op. Dus die moet je apart moet je realiseren. Iets is aangenaam of onaangenaam. Is het onaangenaam achter iemand te lopen... Als je de vraag stelt, moet je er eigenlijk om lachen? Nee, natuurlijk niet. Het is neutraal. Nou ja. De derde is, wat denk ik ervan? Dus in dit geval, waarom loopt hij zo langzaam? En alle andere gedachten ook. Dus ook, ik ben in een session. Of ik zit hier op de wekelijkse avond. Dat zijn gedachten die je erover hebt. Die gedachten zijn correct, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je ze scheidt. Dit weet ik, dit ervaar ik. Die onderscheiding die is cruciaal. De vierde is, wat wil ik ermee? Dat is begeerte en afkeer. Dat zijn die beweegredenen. Dat is meestal ook waar je last van hebt. En tot de vierde skanda behoren ook de emoties. En de vijfde is bewustzijn. Bewustzijn is het totaal beeld van de situatie die je hebt. Inclusief alle moeilijkheden die je zelf overhoop doen. En daar zie je dat die, vooral die mentale reacties, die bepalen de manier waarop je aandacht schenkt aan die situatie. Namelijk, hè, in het geval van die vrouw wat zij vertelde, die heeft zich 4 dagen druk gemaakt, of André 1 dag druk. Dat wil zeggen, er zit iets, en meestal zie je het niet, of je ziet het maar half, of je wilt er niet naar kijken, maar dat iets... Dat bepaalt de manier waarop je bewustzijn, dat wil zeggen je aandacht op die situatie gericht is. En die maakt dat je je daar alleen maar mee bezighoudt. De eerste is, wat neem je met je zintuigen waar? Het tweede is aangenaam, onaangenaam of neutraal. De derde is, wat denk ik ervan? De vierde is, wat wil ik ermee in de zin van begeerte en afkeer en emoties? En die derde en vierde die zijn heel vaak niet goed te scheiden. En de vijfde is... Bewustzijn, hè? In de zin van welke aandacht en op welke manier schenk ik aandacht aan deze situatie die ik onderzoeken wil, omdat die me last maakt. Moeilijk te onthouden, hè? Ja, dan doe ik het toch een paar keer. Net zo lang tot het jullie de keel uithangt, of mij natuurlijk.
Waarom is dit zo moeilijk voor ons eigenlijk, om dat...
Weet ik niet, want ik vind het niet moeilijk voor jullie. Nee, dank je wel.
Ik heb dat thuis eens gedaan, zo'n situatie uitgespitst naar die... En dat was waanzinnig moeilijk.
Ja.
Het doet zich in 1 ogenblik voor. Het zijn geen scheidingsprocessen. Dat vind ik lastig.
Nee, maar wat...
Het is duidelijke waarneming, weet je niet eens. Het begint bij mij al bij de ergens.
Ik sla hem
gewoon
huppig schiet
door
tegen
de
leerskant. Ja. Als je er gelukkig mee bent, dan moet je het zo laten.
Ja, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het moeilijk is, want je ervaart het niet als fases. Je ervaart het als één ding.
Dat is het ook. Die fases die zijn kunstmatig.
Ja.
Maar het is een manier om achteraf naar een situatie te kijken waarvan je denkt, ik heb zo gereageerd. Misschien had het ook wel anders gekund. Dan is het de moeite waard. En dan moet je analyseren. Analyseren wil zeggen, dingen uit elkaar nemen die eigenlijk bij elkaar horen. Maar dat kan alleen achteraf. Ter plaatse kan het... Ja, als je hier goed in geoefend bent, dan kan het ook achteraf. Dan kunnen het ter plaatse, maar meestal kan het alleen achteraf. Maar wat is de moeilijkheid, Antje?
Ja,
dat vroeg
ik me juist aan waarom ik dit zo moeilijk vond, dat uit elkaar trekken.
En is het niet gewoon onwennigheid?
Nou, dat het zo lang duurt voordat je erop komt.
Moet je zien al die verhalen? Een dag, 4 dagen.
Jaren.
Maar sommige dingen jaren. Ja. Je bent ongeduldig. Je wil het resultaat afdoen.
Het is meer dat iets simpel lijkt, maar het dus niet
nee.
is.
Het, is niet, het is niet makkelijk.
Nee, het is niet simpel. Nee.
Als ik het eenvoudig zeg, dat is omdat... Ik kan het ook gecompliceerd zeggen, maar daar leer je ook niks van. Maar dat ik het eenvoudig zeg, wil niet zeggen dat het ook makkelijk is om te doen. Dat is het echt niet. Nee. Echt, ik verzeker je, dat scheiden van weten en ervaren, dat is... Ja, niemand die doet dat gewoon. En het is zo heilzaam.
Ja, zoals jij net bijvoorbeeld zei, dat het dus in principe neutraal is, hè? Of iemand te langzaam loopt, dat betekent eigenlijk dat je te dichtbij komt lopen, hè? Dat het op jouw
mening is. Ja, weet je, hier heb ik, ik heb de scheiding ergens gelegd. Ik heb eerst de scheiding gelegd, ik loop achter iemand. Dat is neutraal. Maar als je de situatie anders neemt, ik kom dichtbij iemand, dat is niet aangenaam meer.
Ja.
Hè? Want dan is je eigen ruimte die wordt aangetast. Ja. Maar je ziet ook, de reden om dat uit te stellen is, daar beginnen de waardeoordelen al. En die waardeoordelen horen in de derde skanda, nooit in de eerste. Want waardeoordelen is altijd, hoe denk ik erover?
Ja, dus als ik te dichtbij kom, of als ik voor mijn gevoel te dichtbij kom, dan zit ik al in die derde eigenlijk.
Dat is heel, in principe...
De waarneming is alleen maar, de afstand is kleiner geworden.
Ja.
Tussen mij en de ander.
Ja. Maar de mening, hiermee wordt iets van mijn integriteit doorbroken of zo, dat zijn allemaal waardeoordelen. Ja. Want in principe zou je dat ook gewoon als een feit kunnen zeggen. Maar als je er een probleem van maakt, dan is het nooit helemaal een feit. Dan is het, er wordt iets doorbroken en dat wil ik niet. Zie je het? En daarom is het, natuurlijk gaat het via je zintuigen. Je ziet dat die afstand kleiner wordt. Maar dat is niet het punt. Het punt is, je wilt het niet.
Is dat het punt? Of is het punt dat je vindt dat wat je niet wil ook niet moet gebeuren? Want dat ik het niet wil, kan ik dat nog redelijk objectief waarnemen zonder dat ik daar... in orde.
Nee, daar vergis je niet in. En zo heb ik het ook verteld. Nu deed ik er even kort af. Dat klopt, ja. Je kunt merken, als je geoefend bent en je bent geoefend in naar jezelf kijken, dan kun je merken, oh, ik wil een stap nemen en dat kan nog niet. En ik vind dat vervelend. En zodra je het opmerkt, dan denk je, oké. En dan doe je er niks mee. En dan is er ook geen probleem. En dat kan snel, maar dan moet je geoefend zijn in het doorzien van je beweegredenen en weten, dat is het onaangename, dat ik dat wil. Terwijl het niet kan. Hè? De verlangen naar iets onmogelijks, daar word je nooit gelukkig van. Simpel.
Ja, maar ik vind dat bijvoorbeeld lastig als het gaat over fysieke pijn. Want ik weet dat wanneer ik me verzet, dat ik meer lijd onder de pijn. En toch valt dat heel vaak samen. Want bijvoorbeeld tijdens zo'n langzame kindering vind ik het moeilijker om pijn te zien als strikt genomen. Is dat een neutrale prikkel? Hè? Pijn net als een geur of een geluid. Is het een neutraal, zou je kunnen zeggen?
Nou, dat gaat me te ver. Ik vind pijn is een, ik noem dat een onaangename lichamelijke gewaarwording. Dat is pijn. Okay. Zeg maar gewoon dat die onaangenaam is.
Ja.
Want dat is het probleem niet. Die, die eerste en tweede skanda, dat is altijd wat gegeven is. Daar kun je zelden iets aan doen. Dat als je pijn in je knie hebt, dat dat onaangenaam is, kun je niks aan doen. Moet je gewoon erkennen. Maar het probleem begint als je denkt, zo, dat denk je natuurlijk niet in deze bewoordingen, maar dat maak ik er nu van. Het leven is niet in orde zolang ik dit onaangename gevoel heb. Dat is het probleem. Maar dat het leven in orde is, zelfs wanneer ik pijn heb, ja, dat is de uitdaging. Wat denk je daarvan?
Dat weet ik wel. Maar dat weten, dat... Er komen toch van die impulsen, wat ik erg herken in wat jij ook zegt, van... Nou, wil ik doorlopen, weet je, want dan kan ik mijn rug ontspannen. Als ik zo langzaam blijf lopen, dan ga ik enorm veel aandacht richten op pijn. En dat is een fout soort aandacht, eigenlijk, of fout, maar ja, het is een soort aandacht waarvan ik denk, dit helpt mij niet.
Nee, het helpt je niet.
Ik ben niet hier, weet je.
Het helpt je niet. En je ziet ook heel duidelijk, die wordt gedekt door een begeerte. Namelijk, als ik sneller liep, dan kon ik mijn rug toch ontspannen.
Gaan lopen, ja. Ja.
En ik denk dat op dat ogenblik, als je kijkt naar wat de oefening is, dat is zien hoe die beweegreden, die op zichzelf eigenlijk heel normaal en gezond is, want bewegen is altijd goed bij stijfheid en zo. Maar dat die... Het vasthouden aan die beweegreden. Hè? Het is onmogelijk en toch wil ik het. Mm-hmm. En daar komt je onaangename gevoel van. Hè? Dat roept die hele onvrede in je op. Ja. En dat je je zin niet krijgt, ja. Laten we maar zeggen, maar dat is eigenlijk niet goed gezegd, maar vooruit. De hele situatie is erop gericht om je daarmee te confronteren. Mm-hmm. En om bepaalde dingen onmogelijk te maken die heel natuurlijk zouden zijn, die dwingen je om je te confronteren en precies te zien die beweegreden. Daar komt het uit voort. Gebruik het maar zo. Verder zit er geen sadisme achter van welke aard dan ook. Ja, jullie lachen nou, maar je kent me nog niet.